Meisjes en jongens, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst waarin dominee Van der Marel voorgaat. We heten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Bij de voorbeden is vanmorgen in de CGK aandacht besteed aan Jan Hendricks, Berry Hartog, Marco van der Kamp en de jongeren die deze zomer diaconale en evangelisatietaken in het buitenland verrichten. In de NGK is aandacht besteed aan gemeenten die vervolgd worden, in het bijzonder Egypte en Somalië, Joelle Sonnemans, Wim Dor, Herke Wijs en de aardbeving en onlisten in China. En tenslotte aan Gods schepping recht en gerechtigheid doen aan de schepping. De collecte is voor de diaconie. De organist is Asako Peten. Nee, Simon Kaardijk. We gaan nu zingen. Even spieken. Psalm 47, vers 1 en 2. En na Fotum en Groet, Psalm 121. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Ook aan het begin van deze middagdienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. We horen zijn groet. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we bidden om de opening van Gods woord en de leiding en de verlichting van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, we danken u dat we zo als twee gemeenten hier bij elkaar kunnen zijn in de kerk om ons nogmaals, of misschien vandaag, voor het eerst te buigen over uw woord. We danken u dat we elkaar hebben. We danken u dat we in een vrij land leven. We danken u dat we ongestoord onze dienst kunnen houden. En we danken u dat we in dit leven niet alleen elkaar hebben als medegelovigen, maar dat we ons ook verzekerd mogen weten van uw geest die ons wil leiden, die ons richting wil geven in ons leven en die ons ook bagage mee wil geven vandaag om onze reis door het leven weer voort te zetten. En dan hebben we die twee gedachten naast elkaar gezien. Psalm 47, u, Heer Jezus, die naar uw Vader gegaan bent nadat u uw werk hier voltooid had. En u bent naast de Vader, zit aan zijn rechterhand en u regeert. En we danken u dat we met die wetenschap, in dat besef, onze weg kunnen gaan door dit leven. En dan is het niet makkelijk, altijd. Dat hebben we gezongen met Psalm 121. Maar we weten dat u erbij bent. En dat hoe het ook gaat, of het nu over bergen gaat of door dalen, dat we een beroep op u mogen doen. En dat we dan zeker mogen weten dat u op de een of andere manier er bent. Erbij bent. Paraat bent. En dat is een kolossale gedachte waarvoor we u heel hartelijk willen danken. Heere God, we bidden u om uw zegen over deze dienst. Als we zometeen een vervolg maken met de apostolische geloofsbelijdenis, wilt u ons het licht geven van uw woord en de wijsheid van uw geest, dat we niet alleen op een intellectuele manier ermee bezig zullen zijn wat de kerk van alle eeuwen er ook over gezegd heeft, maar dat het ook zal doorschieten naar ons hart en van ons hart naar onze handen en voeten, zodat we er ook weer mee bezig zullen gaan in de komende week. Geeft u ons zo een fijne dienst, een gezegende dienst, tot opbouw van ons geloof en tot de glorie en eer van uw naam. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. In de CGK, de broeders en zusters van de NGK zullen het ons niet kwalijk nemen dat we daarmee een vervolg maken, maar in de CGK hebben we dus in 5 preken nagedacht over artikel 1 van de apostolische geloofsbelijdenis, over God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En nu willen we naar het begin van het volgende artikel en daartoe lezen we allereerst een gedeelte uit Kolossenzen 1, de versen 15 tot en met 23. En daarna wil ik nog met u uit de Heidelbergse Catechismus lezen, zondag 14. Kolossenzen 1 vanaf vers 15. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, bare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. En dan uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 14. Wat betekent die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed der Maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welke waarde heeft het voor u, de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. En om het even helemaal helder te hebben, waar heeft het dus allemaal betrekking op? Zoals ik al zei, op die tweede regel van de apostolische geloofsbelijdenis, waar staat: nadat we beleden hebben, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, staat er dus, en ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Wij gaan als inleiding op de verkondiging met elkaar eerst nog zingen. En dat is Psalm 110, vers 1 en 4. Een psalm die ook spreekt over de grootheid en de regering van God over de wereld en ook over de vijanden. Psalm 110. Straks na de verkondiging dan zingen wij met elkaar uit de eigen bundel nummer 43. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie heeft dat gezien? Die jongen die te gast was bij Knevel en Van der Brink, die in maar liefst 19 vakken examen gedaan had en ook nog eens een keer gemiddeld een 9 had. Kijk, een paar. Behalve deze knappe prestatie, wat viel u verder op aan deze aardige, bescheiden, een beetje nerdachtige jongeman? Hij was zoon van een, heel goed, zoon van een dominee. En hij droeg een ketting, een hele bijzondere ketting, met daaraan een kruis. En op dat kruis Christus, maar het bijzondere was dat het niet ging om de lijdende Christus, maar om de opgestane Christus. En zo wilde hij eigenlijk reclame maken voor die twee centrale heilsfeiten die altijd het fundament voor het christendom hebben gevormd. Kruis en opstanding van Christus. Vorige week stond er een pracht van een interview in het Nederlands Dagblad met Willem Barnard. Nu ben ik altijd al een fan geweest van Willem Barnard, als dichter bekend onder de naam Guillaume van der Graft, heel goed. Ik geniet altijd weer van deze letterknecht die soms in 2-3 woorden kan zeggen waar een ander een hele bladzijde voor nodig heeft. Maar dit interview in het Nederlands Dagblad was niet alleen opnieuw vol van kleine snedige zinnetjes ontsproten aan het brein van deze meester dichter-theoloog. Het was ook ontroerend vanwege de eenvoud en de persoonlijke ontboezemingen. En als u het nog niet gelezen hebt, probeer het te pakken te krijgen, heel erg de moeite waard, 27 juni. Barnard krijgt een vraag over de almacht van God. Hoe die zich verhoudt tot het lijden en het verdriet in deze wereld. En dan zegt hij het volgende, ik citeer. Almachtig is een heel moeilijk woord. Ik zing dat, hij heeft het hier over de gezongen geloofsbelijdenis. Ik zing dat met een zekere tegenzin, want het wekt verkeerde associaties. In het Grieks is het Pantokrator. En in de vroege kerk was de beeldenis van Pantokrator, de verrezen Christus, boven het altaar, waar herdacht wordt dat het lam geofferd is. Dan valt op zo'n woord een heel ander licht. De wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. U zegt misschien, waar wil je naartoe? Dat zal ik u zeggen. 5 preken hebben er dus over gedaan in de CGK om artikel 1 van de apostolische geloofsbelijdenis te behandelen. Over God als Vader, de Almachtige, over God als Schepper. Vrij uitgebreid hebben we stilgestaan bij de voorzienigheid, bij het kwaad en bij het lijden. En nu wij de overgang maken naar het tweede artikel over de Zoon van God, Jezus Christus, lijkt het om een heel nieuw hoofdstuk te gaan, maar van de week realiseerde ik me dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Met alle vragen die wij hebben over de oorsprong van de wereld, met alle vragen die wij hebben over hoe de eeuwige God zich verhoudt tot zijn schepping en zijn schepselen, met alle vragen hoe we om moeten gaan met moeilijke en onbegrijpelijke dingen die gebeuren bij onszelf of om ons heen, komen wij uiteindelijk terecht bij Christus, die gestorven is, maar ook verrezen is en nu aan de rechterhand van zijn hemelse Vader regeert. En het bruggetje werd me dus eigenlijk zomaar in de schoot geworpen de afgelopen week. De scholier met de ketting en het beeld van Pantokrator boven het altaar. De wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. Wat een gedachte. Zoals we in 5 verschillende sessies stilgestaan hebben bij het artikel over de Vader, zo willen we nu in deze dienst in 1 sessie luisteren naar artikel 2 over de Zoon. En dan misschien over een paar jaar gaan we in detail in over de Zoon, nu in één keer. Met speciale aandacht voor de twee naturenleer. Daar gaat hij dan. De preek wordt u gepresenteerd onder de titel Indrukwekkende Jezus. Nou, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Ook al zijn ze dan misschien niet gelovig, de meesten van hen nemen wel aan dat hij echt bestaan heeft en dat hij een unieke persoon is. En ook mensen die op de kerk of op het geloof zijn afgeknapt, daar blijft wel vaak een bekoring van onder Jezus willen zijn, wie hij was en hoe hij deed. Jezus fascineert. Dat gezegd hebbend, de mensen bedienen zich daarbij wel vaak van eigen beelden. Al is men onder de indruk van Jezus, hij moet wel naar de eigen smaak zijn. En dat betekent al snel dat die maagdelijke geboorte bijvoorbeeld met een korreltje zout genomen wordt. Sowieso het zoonschap van Jezus. Het hele idee dat dat kindje daar in de stal niet alleen mens is, maar ook God, vinden veel mensen tamelijk bespottelijk. En dat het kindje Jezus niet het resultaat is van Jozef en Maria die iets met elkaar gedaan hebben, maar dat de Heilige Geest de maagd bedouwd heeft, die opvatting grenst aan het infantiele, vinden sommigen. Kom op zeg, in welke eeuw leef jij? Hier vallen in de theologie en in de kerkgeschiedenis een stuk of wat termen. Het spijt me, maar daar ontkomen we gewoon niet helemaal aan. Een zeker jargon, incarnatie, twee naturenleer en ook adoptionisme en docetisme. En misschien is het goed om met deze laatste twee even te beginnen. Het adoptionisme is een theorie die ervan uitgaat dat Jezus een mens was die door God geadopteerd werd tot zoon. Eerst was hij een gewoon mens zoals wij. Pas toen Jezus gedoopt werd en die stem uit de hemel kwam van God, gij zijt mijn geliefde zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Pas toen werd Jezus de zoon van God en kreeg hij dus de goddelijke natuur. Echter, degenen die deze theorie bestreden, wezen terecht op schriftgedeelten waaruit duidelijk blijkt dat Jezus niet pas bij de Jordaan zoon van God werd, maar dat hij dat al was van eeuwigheid af. Dat hebben we gelezen in Colossenzen 1. En je kunt het ook in Hebreeën 1 vinden. Dan het docetisme. Deze term is afkomstig van een Grieks woord dat zoiets betekent als voorkomen, schijnen. Het docetisme is de opvatting dat Jezus een goddelijk wezen was dat zich voordeed als mens. Hij leek dus mens, maar in werkelijkheid was hij dat niet. Jezus had alleen een goddelijke natuur. Ook hier is de hoofdstroom van de kerk terecht kritisch op geweest. Men wees op al die bijbelplaatsen waar sprake is van Jezus die honger had, Jezus die ook wel eens verdriet had, enzovoorts, enzovoorts. Jezus was wel degelijk een echt mens zoals wij. Hij was dus beide, en God en mens. En dan zijn er altijd mensen die blijven roepen dat die twee naturenleer een constructie is om de kool en de geit te sparen en daarmee het volk eigenlijk het bos in te sturen, maar dan heb je de Bijbel zelf tegen je. Het zijn gewoon de gegevens die je rechtstreeks vindt in de schrift. Jezus, zowel God als mens. Ja, en dat het in feite voor ons iets onbegrijpelijks is, dat is dan iets anders. En in dat verband even een klein verhaaltje. Voor de tijd van fotografie en tv had Nederland eens een ambassadeur in Thailand. Die ambassadeur die had goede contacten met de koning en hij vertelde veel over Nederland. Op een gegeven moment vertelde hij over de winter. Dan wordt het water zo hard dat er wel een olifant overheen kan lopen. De koning reageerde in volstrekte verbazing. Tot nu toe heb ik altijd gedacht dat je een betrouwbaar man was. En heb ik altijd geloofd wat je zei, maar nu weet ik dat je alleen maar verhaaltjes loopt te vertellen. Want water dat zo hard wordt,
dat een olifant er overheen kan lopen, dat is gewoon onmogelijk. We kunnen het ons niet voorstellen dat het zo is. Jezus die zowel God als mens is. Maar Gods woord vertelt het ons. Als je het alleen een verhaaltje vindt, dan wordt het allemaal wel heel moeilijk. Maar als je degene die achter dat woord staat betrouwbaar acht, dan neem je het aan. Ook al gaat het je verstand en je voorstellingsvermogen te boven. En waarom heeft de kerk van alle eeuwen daar zo strak aan willen vasthouden? Nou, omdat het anders wellicht vrijwel onmogelijk geweest zou zijn voor ons, en dat is dan toch de zaak waar het om gaat, om ons te redden. Want stel nou eens dat Jezus alleen mens geweest zou zijn. Dan zou hij net zo goed als wij verlossing nodig gehad hebben. Dan zou hij een deel van het probleem geweest zijn en niet de oplossing. Er moet een wezenlijk verschil zijn tussen Jezus en alle andere mensen, wil Jezus werkelijk onze verlosser zijn. Van de andere kant, stel dat Jezus alleen maar God zou zijn. Dan zou hij geen binding met ons hebben. Want God is God en mensen zijn mensen. Alleen door zelf mens te worden kon dit verbindende element gelegd worden. De conclusie is dus, zegt de kerk van alle eeuwen nogmaals, dat Jezus zowel God moest zijn als mens om ons te kunnen verlossen. Jezus is die tussenpersoon. De mediator. De middelaar. In 1 Timotheus 2 vers 5 lezen we, want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. En in 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19 schrijft Paulus over God die zich met ons verzoent door Christus. Kortom, het centrale christelijke leerstuk van de incarnatie, van carnus, vlees, komen in het vlees, afdalen in de mens. Het christelijke leerstuk van de incarnatie, waarin naar voren komt dat Jezus zowel God als mens is, stelt Jezus voor als de perfecte bemiddelingspersoon tussen God en mens. Hij is de enige, zegt de Bijbel, die ons kan redden en ons met God kan verzoenen. En dat brengt ons bij deel 2 van indrukwekkende Jezus. Want ergens een theorie over hebben, dat is mooi. Iets van plan zijn is nog mooier, maar wanneer iemand besluit om dat plan ook uit te voeren, dan wordt het pas echt, dan wordt het overtuigend, dan gebeurt er iets, dan word ik geraakt. Vooral als ik bedenk dat hij het ook voor mij doet. Hoe dat overleg tussen de vader en de zoon eruit gezien heeft, gemeente, dat weten we niet. Ook daar kan ons verstand niet bij. Maar de schrift zegt ons dat God zijn zoon gegeven heeft in de wereld en dat de zoon de opdracht heeft aanvaard. Hij is de weg gegaan die God had uitgetekend. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, zegt de kerk erbij, om de historiciteit van Jezus te waarborgen. Het is echt gebeurd, mensen. Hij heeft echt geleefd, hij heeft geleden en het was in de tijd van Pilatus. Je kunt hem zo opzoeken in de geschiedenisboekjes. En hij is gestorven en begraven. Hij is neergedaald in het rijk van de dood. En ten derde dagen is hij opgestaan van de hemel, van de doden en opgevaren naar de hemel. En daar is die aan de rechterhand van God, de hemelse Vader. Het zijn indrukwekkende termen. Incarnatie, twee naturenleer, adoptionisme, docetisme. Maar het wordt pas indrukwekkend als de zoon het ook doet wat zijn vader en hij hebben voorgenomen. En hij heeft het gedaan. En het effect ervan strekt zich uit tot de mensen van alle tijden en alle plaatsen. Ook tot ons, nu. En dan kom ik terug op die twee voorbeelden van het begin. Die jongen met dat kruis om zijn nek, maar op dat kruis geen lijdende Christus, maar Christus overwinnaar. Of neem die beeltenis boven het altaar in de vroege kerk, waar Barnard op wijst. Pantocrator, het is één geheel. Wil ik iets zeggen over God Almachtig, dan kan dat alleen maar in het gelaat van Christus die gestorven is en opgestaan is. Over een kwartiertje zijn we hier allemaal weg. En dan eten we nog wat straks. En misschien vanavond nog even het tourjournaal met Mart Smeets. Maar dan gaan we weer te bed en morgen begint het weer. Zie je er soms ook wel eens een beetje tegenop? Ik wel eens. Ach, als je eenmaal weer bezig bent, dan gaat het wel weer. En dat is ook goed. Je moet door. Maar het is wel eens lastig. Op de bodem van ons hart speelt een zekere weemoed. De ene keer klinkt het deuntje luider dan de andere keer, maar het is er wel. En om ons heen zien we ook zoveel verdrietige dingen. Dat hebben de boeddhisten goed gezien. Die zeggen: er is lijden. Daar begint het mee. En dat valt niet te ontkennen. Waar zie jij op tegenop deze week? Of misschien al een hele tijd? Waar leid jij aan? Op zulke momenten vind ik het zo'n rijke gedachte. Te bedenken dat er één is die alles in handen heeft. En je probeert het te zeggen. Pantocrator, God Almachtig. Het leven is niet één willekeurige bende, volgens de Bijbel. Dat deze opleiding niet is wat ik zocht, is niet iets dat alleen maar weggegooid is. Al zie ik er nu de zin niet van in. Dat ik morgen met die vervelende collega moet dealen, heeft ergens betekenis, al zou ik nu niet weten hoe. Dat ik het grootste deel van de week alleen zit, is niet alleen donker, hopelijk en eenzaam. Er komen misschien ook verrassingen. Dat ik morgen de wc ga boenen, is niet alleen een onhygiënisch werkje, het is meer. Het is een grandioze gedachte. Alles wat wij doen, krijgt in het licht van Christus een andere kleur. Pantocrator, God Almachtig, er is lijden, er is kwaad, er is zonde, maar hij is dat te lijf gegaan. En hij gaat het te lijf, tegenwoordige tijd. En zo komen we bij de geest van God, de Heilige Geest, die krachtig is en doorwerkt. Over hem zullen we het dan de volgende keer hebben. Ik vind het bruggetje heel mooi. Ik dacht, hoe kom ik van het eerste artikel over God de Vader, de Schepper, de Almachtige, bij de maagdelijke geboorte, de twee naturenleer, de incarnatie, lijden en sterven, opstaan en hemelvaart van Christus? Het werd me in de schoot geworpen. De wereld wordt geregeerd vanaf Golgotha. Dieper kun je het niet bedenken. Dieper kun je het niet zeggen. En het geeft troost, moed en kracht. We gaan er weer tegenaan. Maar niet nadat we zometeen eerst het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleden en gezongen hebben. Amen. gaan met elkaar ons geld geven voor het Koninkrijk van God. De Heere God zegene u en jullie en je gaven. En tijdens of een beetje op het laatst van de collecte willen we zingen Psalm 66 vers 5. Origineel, Simon, om die rusten weg te laten op bepaalde plekken. We gaan met elkaar bidden en danken. En we doen ook voorbeden voor de nood in de wereld. En we willen het gebed afsluiten met het Onze Vader, wat we samen bidden. Heer onze God, zo hebben we vanuit die almacht van u nagedacht over kruis en opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Wat een kolossale gedachte is dat, te bedenken dat er geregeerd wordt vanaf Golgotha. Dat is een hele diepe manier van zeggen. Het is sowieso altijd lastig om in woorden te vatten waar het de rijkdom van het evangelie betreft. En soms kan ons hart het overnemen in het zingen, zoals we net gedaan hebben, een blijdschap die dan omhoog komt en die dan maakt dat denken en emotie bij elkaar komen. God, we danken u dat het zingen er is, dat we kunnen zingen. En dat zo datgene wat we overdacht hebben en wat ergens in die gedachten van ons rondcirkelt, dat we dat kunnen uiten met ons hart in het zingen. We danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent, dat u de opdracht aanvaard hebt. We danken u dat u volgehouden hebt tot op het laatst. Wij danken u dat u en God was, bent en mens. Iets dat we heel lastig kunnen begrijpen. Het gaat ons verstand te boven. Maar we achten uw woord betrouwbaar. En we houden het erop. En we danken u dat we dit mee mogen nemen de week in. En dat we ook mogen weten dat alles in uw hand is. Dat door het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, alle dingen die wij doen ook in een bepaalde glans komen. Dat zien we niet altijd, we ervaren het niet altijd, maar toch. Wat we dan ook doen morgen, of we nu best wel weer de zin in hebben of er misschien een beetje tegenop zien, ook alle kleine werkjes die we doen, we mogen het zien in dat grote geheel, die grote beweging die u van de aanvang af bent begonnen te maken. En daar heeft dat doen en laten van ons ook een plaats in. Heel bescheiden, maar toch. Geef dat we zo weer de week in kunnen gaan. Als mensen die weten dat als we proberen om met u te leven. En geef ons daar de kracht voor. Door uw Heilige Geest. Dat we dan toch op een manier in het leven mogen staan die ons moed geeft en perspectief en hoop en blijdschap, een vrede die alle verstand te boven gaat, ondanks alle verdriet en moeite die er ook zijn. In dat verband bidden wij u voor mensen dichtbij en veraf die in heel moeilijke omstandigheden verkeren, overal waar de nood hoog is, waar mensen niet meer weten soms hoe ze en waar ze het zoeken moeten. Maar we vragen u om uw hulp, om mensen en middelen die op hun weg komen. En wilt u ons ook steeds weer een zacht hart geven, mededeelzaam. En zo willen we deze zondag met elkaar eindigen. En dat doen we door het gebed te bidden, Heer Jezus, dat u ons zelf geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij nu ons geloof. En als je niet helemaal zeker weet of je het uit je hoofd kent, dat kun je vinden in de eigen bundel nummer 9. over 2 weken hoop ik weer te preken, 's middags, voor de beide gemeenten. En dan wil ik graag preken over dat artikel Ik geloof in de Heilige Geest. En dat geldt dan ook een beetje voor onze gemeente als een afsluiting. En misschien voor u ook wel hier in de NGK, als het ging over het werk van de Heilige Geest, waar we de afgelopen weken over nagedacht hebben. We gaan hier vandaan met de zegen van God, de zegen die ik u in zijn naam mag opleggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. MUZIEK.